onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren, en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Het negende van Psalm 119. Luisteren wij met eerbied en aandacht naar de wet des Heren. In antwoord daarop zingen we van Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En vervolgens wordt u gelezen uit het profetenboek van Zacharia, 12e hoofdstuk. Schriftlezing voor deze morgen is uit Zacharia 12, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 51, het negende vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Zacharia 12. De last van het woord des Heeren over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitbreidt en de aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal des wijmeling alle volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen alle volken. Allen die zich daarmede beladen zullen gewisselijk doorsneden worden. En al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Te dien dagen, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schuwheid slaan en hun ruiters met zinneloosheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openen en alle paarden der volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen mij hun sterkte zijn in de Heere der Heerscharen, hun God. Te dien dagen zal ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout en als een vurige fakkel onder de schoven. En ze zullen ter rechter en ter linkerzijde alle volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis Davids en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En degene die onder hen struikelen zou, zal te dien dagen zijn als David. En het huis David zal zijn als Godem, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. En het zal te dien dagen geschieden dat ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadadrimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis van David bijzonder en hun lieder vrouwen bijzonder, en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder, het geslacht van Simei bijzonder en hun vrouwen bijzonder, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieden vrouwen bijzonder. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze morgen stilstaan bij Zacharia 12 en daarvan vers 10 tot en met 12a. We lezen daar Gods woord en onze tekst als volgt. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadadrimmon in het dal van Megiddo. En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Tot zover. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, u hebt ons hier gebracht. Of u geeft dat wij mogen meeluisteren met deze kerkdienst. Wat is uw bewarende hand over ons geweest, ook in de achterliggende dagen? En wat is het van onze kant onverdiend dat we er nog mogen zijn en dat we nog hier mogen zijn? Dat u nog tot ons wil spreken vanuit de prediking van uw woord. Dan bidden wij u, geeft u ons een besef van het grote voorrecht. geeft u ons een besef van het feit dat we dat niet verdienen. Heere, wij moeten voor u belijden dat wij ook in de achterliggende wijk niet geweest zijn voor uw aangezicht wie we hadden moeten zijn. Er is zoveel dat u ons hebt geboden, maar wat we niet deden, zonden van nalatigheid. En er is zoveel dat u ons in uw wet hebt verboden, maar wat toch in onze gedachten kwam, of over onze lippen kwam, of door ons werd uitgeleefd. Heere, verzoen onze zware schuld. Vergeef ons onze schulden om het bloed van uw eigen lieve Zoon. Want in onszelf kunnen wij voor u niet bestaan en tot u niet naderen. We bidden of u ook van die dingen ons een rechte indruk wil geven in ons hart. Zodat de dingen die we zojuist woorden zochten te geven, maar niet wat bekende klanken zijn, maar echt beleving, dat we menen wat we bidden. Heere, wil u ons vanmorgen opzoeken onder de prediking van uw woord. Het oude profetenwoord van Zacharia vraagt onze aandacht. Het is ten diepste uw woord. En het zal opnieuw gaan over het werk van de Heilige Geest. En vanmorgen hopen we er heel bijzonder op te letten hoe Hij het is die blinde zielsogen opent. Hoe Hij het is die harde zondaarsharten verbreekt. Hoe Hij het is die een smeekgebed verwekt. Heere, wilt u geven dat we zicht mogen krijgen in het licht van uw woord op wat het werk van de Heilige Geest onder andere is. En wil u er ons voor bewaren dat we dat werk van uw geest zouden kleinachten en zouden minachten. Dat we zouden denken dat we zonder dat werk van uw geest en ook zonder dit werk van uw geest welzalig zouden kunnen worden. Heere, laat het woord van Zacharia 12 ons, wanneer we van deze dingen niet weten, toch in het gemis en in de schuld brengen. Maar geeft u ons ook dat het ons mag uitdrijven tot u. Uw naam is toch geest der genade en der gebeden. En dat wil toch ook dit zeggen, dat u op het gebed komen wil en werken wil, en dat u altijd uit vrije genade komt en werkt. Heere, wil u dan krachtig werken en wilt u blinde ziels ogen openen bij hen die nog blind zijn? Wilt u harde harten verbreken van hen van wie de harten nog nooit verbroken werden? Mensen die het vanmorgen zeggen moeten, misschien in de belijdenis van hun onbekeerlijkheid. Al is dat zonder het hartverbrekende werk van uw geest nooit een echte belijdenis. Misschien ook wel in de verblinding waarbij we denken dat het zonder deze dingen wel kan, maar wanneer we moeten zeggen dat ons hart nog nooit echt verbroken werd. Wanneer we nog vreemdeling zijn van die bittere rouwklacht over onze zonde en over het feit dat wij u doorstoken hebben. Och Heere, dan vragen we van u, wilt u dan geven dat we vanmorgen zullen zien dat we uw werk, het werk van uw geest, nog altijd hebben geminacht. Van ons af hebben geslagen, op een onverschillige manier of op een godsdienstige manier. Maar wilt u geven dat we ons gemis mogen beseffen? Dat we als missende zondaren en als schuldig gestelde zondaren tot u mogen naderen met die smeekbeden waar onze tekst over spreekt. Om van u af te smeken wat u zelf beloofd hebt. Heere, laat het zo toch een woord mogen zijn voor allen, voor onbekeerden, maar ook voor schijnbekeerden als ze er onder ons zouden zijn. Wil u hem maar afnemen wat ze menen te hebben, maar wat geen stand kan houden voor de eeuwigheid. En Heere, we bidden u ook voor degene die u mogen kennen en vrezen. Ze zullen er geen vreemdeling van zijn, van dat werk van uw geest waar het ook vanmorgen over gaat. Maar ze zullen toch ook leren dat de pijl verder ligt. Dat het zo nodig is om in hun zonden en ellenden zich tot u ter genezing te wenden. Maar meer nog dat het zo nodig is dat u die genezing ook gaat openbaren in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die zich wilde laten doorsteken. Wil u dan toch ook dat onderwijs schenken? Heere, u kent ook degene die uitzien naar die bekendmaking van uw Zoon in hun hart. Wilt u hen ook niet beschamen? Het kan nooit om ons zoeken, het kan nooit om ons uitzien, maar het is wel de weg waarin u werken wil. Heere, zo bidden wij van u om wat nodig is en wat wij niet verdienen. We bidden u om een zegen in het licht van het feit dat deze dienst een dienst van voorbereiding is. U kent de bestrijdingen die zo vele kunnen zijn. U kent de bestrijdingen ook bij uw kinderen. Mensen die het zich misschien wel 1000 maal voornemen om nooit meer aan te gaan. Mensen tegen wie de duivel zo kan zeggen, dit is niet goed en dat kan met genade niet gepaard gaan. Och Heere, wil u zelf uw werk bevestigen. Wil u zelf uw woord, ook het schamele woord van deze morgen, zover het uit de mond van uw dienaar vandaan komt, maar toch ook uw woord, Heere, wat we hopen te preken, wil u dat dan zelf zegenen. Zo smeken wij van u om wat nodig is. Schenk u wat nodig is bij het luisteren. Overwint u alle tegenstand en alle vijandschap. Wint u onze harten in. Schenkt u licht in duisternis. Troost in troosteloosheid. Onderwijs in onze dwaasheid. Genade in onze schuld. Heere, geef u wat nodig is bij het preken. Geef uw dienaar een besef van dat hij het niet verdiend heeft om op de kansel te staan en uw woord te brengen. Geef hem te spreken in diepe afhankelijkheid van u, maar schenk hem ook de leiding van uw geest, zoals we het gezongen hebben vanmorgen. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat hij leef, uw woorden moog bewaren, en dat uw geest hem ware wijsheid leer. Heere, wil u zo nog in ons midden komen, en wil u dan ook de harten van uw kinderen verlevendigen. En wil u een vuur van verlangen ontsteken om de dood des Heren te gedenken. Heren, we bidden van u voor hen die zorgen kennen. We dragen onze zieken hartelijk aan u op. We denken aan onze zuster Landman, die ook in de achterliggende week een teleurstellende boodschap ontving. Een tijding die niet meeviel. Dat de medicijnen die in de achterliggende periode ingenomen werden toch geen gewenst resultaat hadden. En ze merkt het dat de toestand achteruit gaat. Heere, wil u in die omstandigheden toch doorbreken? En wil u uw genade licht laten vallen en laten schijnen in de duisternis van de omstandigheden? Wil u vertroosten vanuit Christus? Wil u haar ondersteunen en sterken en ook haar man goed en nabij zijn en hem kracht geven? We dragen hem beide zo aan u op. We bidden u voor andere zieken in de gemeente. Zegent u alle behandelingen. Maar ook wanneer we in het ziekenhuis waren en wellicht gehoopt hebben op behandelingen, maar wanneer we te horen kregen dat er vooralsnog niets gedaan kan worden. Heere, wat kan dat een teleurstelling zijn? Wil u dan ook helpen? Wil u dan ook nabij zijn? Wil u dan ook ondersteunen en genade geven om achter u aan te komen? En wil u de genade geven om onze weg te geven in uw hand? We dragen hen aan u op, Heere, die voor een ziekenhuisopname staan. Wil u ze geven dat ze hun oog op u mogen slaan? En wil u ze dragen, wil u ze doorhelpen, wil u ze sterken en bewaren. Heren, we denken aan degenen die niet zozeer met lichamelijke klachten, maar wel met psychische moeite te maken hebben. U kent ook hun moeite. We bevelen ook hen hartelijk aan de troon van uw genade aan, met het gebed of u de middelen zegenen wil. We denken aan de rouwdragenden en mogen we heel bijzonder bidden voor hen die een kind of een kleinkind moesten verliezen. Het is juist dat beeld dat in onze tekst van vanmorgen klinkt. En we vragen van u of u troost wil schenken in dat verdriet. Heere, wil u zo met een ieder van ons zijn. Sterk hen die een taak hebben in de dienst. Geef u ons eerbied en aandacht om te luisteren naar uw woord. Hoor en verhoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 31, daarvan vers 1, vers 13 en vers 18. 31 vers 1, 13 en 18. Er zijn drie collecten bestemd voor de eredienst, de diaconie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Na de prediking zingen wij Psalm 147, vers 2. Tweede vers van Psalm 147 na de prediking. En ter inleiding lezen wij nu het eerste gedeelte van het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gedien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord, van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereres, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onze geloofs en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze willen ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Geliefde gemeente, het is een bekend voorbeeld, maar probeert u het zich nog eens voor te stellen. Een wandelaar ergens in een bergland, laten we zeggen Zwitserland. En voor hem ligt een hoge berg. En die wandelaar heeft het voornemen om de berg te beklimmen. En hij begint aan de beklimming, maar op zeker moment komt hij op een punt, op een bepaalde hoogte. En hij ontdekt dat het een top is. En hij staat daar op die top en hij ziet wat hij nog eerder niet had gezien. Namelijk dat tussen het hoger gelegen gedeelte waar hij nog altijd naar onderweg is en de plaats waar hij nu staat, dat zich daartussen een dal bevindt. En hij trekt door dat dal heen en hij gaat opnieuw klimmen. En hij komt voor de tweede keer op een bepaalde hoogte, op een bepaalde bergtop. En weer ontdekt hij, er lag tussen het hoogste punt waarnaar ik onderweg was en de plaats waar ik nu ben, iets wat ik eerder nog niet had gezien, een dal. En weer trekt hij door dat dal heen en nog een keer onderneemt hij de beklimming. En dan is hij op het hoogste punt gekomen, het punt dat hij wilde bereiken. Wel, dat is een beeld voor onze tekst van vanmorgen. Onze tekst spreekt over het feit dat de Heilige Geest zo zou werken in harten van mensen, dat zij Hem, de Heer Jezus Christus, zullen aanschouwen die zij doorstoken hebben en dat ze over Hem zullen rouwklagen. Maar wanneer is dat vervuld? Het is een profetie, een voorzegging van de profeet Zacharia. Die leefde zo'n 400-500 jaar voor de komst van de Heer Jezus. Wanneer is deze profetie vervuld? We zouden kunnen zeggen in drie bergtoppen. De eerste bergtop vindt u als de Heer Jezus sterft op Golgotha. Want dan komt daar, en wij weten dat, een soldaat met een speer en hij doorsteekt de zijde van de Heer Jezus. En als dat gebeurt, dan kunnen wij lezen in Johannes 19. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Dat is de eerste vervulling van deze profetische woorden. De eerste bergtop, Christus gekruisigd, Christus doorstoken en de mensen in de tijd van de Heer Jezus, de Romeinse soldaten, de Joden die daar om Golgotha heen zich verzameld hadden en die dat met hun eigen ogen zien. De eerste bergtop. De derde en de laatste bergtop is wanneer de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken van de hemel. Johannes beschrijft dat in zijn openbaring en dan zegt hij, alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En dan haalt Johannes, openbaring 1 vers 7, opnieuw de woorden van Zacharia aan. Dan zal een ieder hem zien. Ook u en ook ik. Maar wanneer we hem dan voor het eerst echt zullen zien, en wanneer we dan voor het eerst echt zullen rouwklagen, dan zal het voor eeuwig te laat zijn. En nu is het wonder van Gods genade dat tussen die derde en laatste bergtop, de bergtop van de wederkomst van Christus, en die eerste bergtop, de bergtop van het lijden en sterven van Christus, nog een tweede top, nog een tweede vervulling ligt. En dat is dat de Heilige Geest tussen het sterven en de wederkomst van Christus krachtig zal werken in de harten van zondige mensen. En wat gebeurt er dan? Wel, iets van dat werk van Gods Geest lezen we in onze tekst van vanmorgen. En we willen daar met Gods hulp in deze dienst van voorbereiding bij stilstaan. Het werk van de Heilige Geest. Drie gedachten. Allereerst, hij opent het oog. Want het midden van vers 10 zegt, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. In de tweede plaats, hij verbreekt het hart. Het slot van vers 10. En zij zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over hun enige zoon. Ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En tenslotte, hij verwekt het gebed. En dan gaan we terug naar het begin van vers 10 en luisteren we naar de naam van de Heilige Geest. Zijn naam is de Geest der genade en der gebeden. Dus het werk van de Heilige Geest. En als de Heer het geeft, willen we volgende week zondag verder nadenken vanuit dit Bijbelgedeelte en het daarop volgende over het werk van Gods Geest. Want er is meer te zeggen. Maar vanmorgen drie dingen. Hij opent het oog. Hij verbreekt het hart. En hij verwekt het gebed. Ik laat de tijd van Zacharia vanmorgen aan het begin van de preek gemeente wat liggen. Het is voldoende om te weten dat deze profeet leefde in de tijd dat de ballingen terugkeerden uit hun gevangenschap in Babel. Dat ze de tempel en de stad van Jeruzalem weer hebben opgebouwd. Maar als dat gebeurd is, dan is daarmee niet alles opgelost, om het zo te zeggen. Dan ziet Zacharia nog steeds allerlei gevaar. Want dan is daar buiten de muren van Jeruzalem nog de vijand die dreigt. En dan is daar binnen de muren van Jeruzalem die opgebouwd zijn, toch weer het verval en het afwijken van de levende God. En tegen die achtergrond moet u dan hoofdstuk 12 lezen. Een hoofdstuk waarin de Heere twee dingen belooft. Het eerste leest u in vers 1 tot en met 9. Dat de Heere zegt, al zijn die muren opgebouwd, maar al zijn er tegelijkertijd toch ook nog de vijanden die een bedreiging vormen, ik zal Jeruzalem beschermen en bewaren en beveiligen. En dan de tweede belofte, en die vinden we vanaf vers 10 tot en met het einde. De Heere belooft door middel van de profeet Zacharia ook dat hij geestelijke zegen zal schenken. Dat hij zijn geest zal uitstorten. We hebben dat de achterliggende weken al meer gezien in het Oude Testament. Dat als de Heere zijn geest belooft, daar telkens in meeklinkt de overvloed. We hebben dat gehoord vanuit Joël 2. Ik zal mijn geest uitgieten. We hebben dat gehoord vanuit Ezechiël 47. De Heilige Geest wordt vergeleken met een stroom van levend water die steeds breder wordt en steeds dieper wordt. Maar we horen het vanmorgen weer in dat woord uitstorten. Ik zal mijn geest uitstorten. Dat betekent, ik zal de Heilige Geest krachtig laten werken onder veel mensen. En wat is dat werk van de Heilige Geest dan? Dan zijn we bij onze tekst van vanmorgen. Het eerste wat we daarin willen overdenken is dat de Heilige Geest blinde zielsogen opent. Want de tekst zegt, en zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Als de Heilige Geest werkt, dan is een van de dingen die hij doet dit. Dat hij het oog gaat openen voor een doorstoken Christus. Voor een lijdende Christus. Voor een stervende Christus. Daar gaat de Heilige Geest de aandacht van een zondaar op richten. En wat is dan het heel bijzondere als we luisteren naar onze tekstwoorden? Dan is dat de Heilige Geest mij gaat laten zien dat ik hem doorstoken heb. Zo staat het er. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. De Heilige Geest gaat laten zien aan zondaren. De Heilige Geest gaat het heel persoonlijk laten zien. Ik heb hem doorstoken. Als het gaat over het lijden en sterven van de Heer Jezus, en dat is toch een kern in Gods woord, dat is trouwens ook precies wat er afgebeeld wordt in het sacrament van het Heilige Avondmaal. Niet de opstanding van de Heer Jezus, maar zijn lijden en zijn sterven. Maar dan gaat de Heilige Geest het laten zien dat al die plannen en die beraadslagingen om Christus te laten lijden en te laten sterven, dat mijn zondige plannen zijn. Dat mijn zondige beraadslagingen waren. Dan gaat de Heilige Geest laten zien dat de doornen waarmee de Heer Jezus gekroond is, mijn zondige gedachten zijn. Dat de Heer Jezus zijn hoofd gebogen heeft en dat hij het gezegd heeft, kroon mij maar met die kroon van doornen, van uw zonde. Dan gaat de Heilige Geest je laten zien dat het jouw zondige daden zijn, met je handen en met je voeten bedreven, waardoor zijn handen en zijn voeten doornageld werden. Dan wordt het wat McShane zingt in zijn lied, dat ik zijn doornenkroon heb gevlochten en zijn lijdensbeker heb gevuld. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ja, dan laat de Heilige Geest zien dat het uw ongeloof is. de speer van uw ongeloof die de zijde van Christus heeft doorstoken. Dat is iets van het werk van de Heilige Geest. Hij opent blinde zielsogen. Want vanuit onszelf zijn we blind voor deze dingen. Als wij horen over het feit dat de Heer Jezus geleden is, heeft en gestorven is, ach, dan horen wij bekende dingen. Dan horen we dingen die ons misschien wat aangrijpen, die ons misschien wat raken in ons gevoel, die ons kunnen ontroeren. Maar we gaan toch eigenlijk nog onschuldig de kerk uit in eigen oog. Als de Heilige Geest gaat werken. Als de Geest der genade en der gebeden gaat werken. Over wie onze tekst spreekt. Dan gebeurt er dit. Dan zult u hem zien die u doorstoken hebt. Dat is ook wat er gebeurde op de eerste Pinksterdag. Het laatste woord in de prediking van Petrus, voor zover we dat overgeleverd hebben gekregen in Handelingen 2, is: deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En een van de vragen van morgen, gemeente, in de dienst van voorbereiding vanuit onze tekst moet zijn: hebt u dat gezien? Hebt u dat in uw eigen leven en heb jij dat in je eigen leven, ik stel de vraag ook aan mezelf, gezien dat het uw zondige gedachten waren die als doornen in zijn hoofd drongen? Dat het uw zondige woorden en berichten waren en die van mij die als potwoorden naar hem toegeslingerd werden? Dat het mijn zondige daden waren die hem aan het kruis hebben genageld. Dat het mijn zondige gangen waren die de nagels waren door zijn voeten. Hebben we dat bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest gezien? Of hebt u dat nog nooit gezien? Hoe komt dat? Hoe komt het als u dat in uw eigen leven nog nooit hebt gezien? Als u alleen nog maar onder de lijden spreken wat ontroering had. Ja, zegt iemand vanochtend, dat komt omdat ik nog geen verbroken hart heb gekregen. Dat komt omdat de Heilige Geest dat werk in mijn hart en mijn leven nog niet heeft gedaan. Dat is niet het antwoord wat u bijbels gezien mag geven. Wij hebben al een aantal keren met elkaar nagedacht over de Dordtse leerregels. En dan zeggen de Dordtse leerregels zo heel duidelijk: als mensen onbekeerd en ongelovig blijven, ligt de schuld daarvan geenszins in God. Dus dan mogen wij vanmorgen niet zeggen: ja, dat heeft de Heilige Geest aan mij niet laten zien. De schuld ligt in de mens, zegt het woord van God. De schuld van ons ongeloof, de schuld van onze onbekeerlijkheid, de schuld van het feit dat wij dat nog nooit in ons eigen leven hebben gezien. Weet u hoe dat komt, gemeente? Mag ik u dan vanmorgen ook eens wijzen op uw eigen verantwoordelijkheid? Dat komt omdat u nog nooit de middelen hebt beproefd om uw hart te scheuren. Dat zegt de Heere toch in zijn woord: scheur uw hart en niet uw klederen. Verbreek uw hart. Hebt u dat gedaan? Hebt u gedaan wat het formulier zegt? Uw zonden en uw vervloeking bedacht? Niet zo even: oh ja, ik ben een zondaar en de vloek van God rust op me, dat is waar, maar gelukkig. Nee, daar echt de tijd voor genomen. Daar echt de eenzaamheid voor opgezocht. Hebt u de middelen aangegrepen? Hebben wij ons gesteld voor Gods heilige wet? Hebben wij de Heere gesmeekt en gevraagd, Heere, wilt u door het werk van uw geest mij dit laten zien? Hem die ik doorstoken heb. Of veracht u dit werk van Gods geest? En dat kan op twee manieren. Dat kan, laat ik het maar heel gewoon zeggen, dat kan op een zware manier en op een lichte manier. Dat kan op een zware manier waarbij u zegt, ach, het zal een mens gegeven moeten worden en u beproeft de middelen niet. En het kan op een lichte manier waarbij u zegt, ach, maar dat hoeft toch niet en dat is toch niet nodig. Maar dan veracht u het werk van Gods geest. Dan scheurt u Zacharia 12 vers 10 uit uw Bijbel. En dat is een tekst die evenzeer als alle andere woorden van God met het bloed van Christus betaald is. En in het bloed van Christus is geschreven, zou dit woord ons niet op de knieën moeten brengen? En zou dit woord ons niet moeten aansporen tot het gebed, Heere, laat me dit zien. Dominee, maar diep in mijn hart voel ik een afkeer om dat te bidden. Ja, dat is precies ons natuurlijke hart. Dat is nou precies de vijandschap tegen deze dingen. Wij hebben er van nature ook helemaal geen zin in. Om een Christus te zien die wij doorstoken hebben. Maar het is wel nodig. En als u die vijandschap in uw hart bemerkt, als u een afkeer bemerkt, als u het bij uzelf zegt, ik voel daar niets voor, ik zal daar niet om bidden, ik zal daar niet om vragen, oh dan vraag ik u vanmorgen in alle ernst, zult u dan op de derde bergtop hem moeten zien die u doorstoken hebt voor de eerste keer. Want dan zal het te laat zijn. Bid de Heere dan toch dat hij die vijandschap door het krachtige werk van zijn geest overwint in uw hart. Beleid hem uw vijandschap. Onze tweede gedachte. Hij verbreekt het hart. Ja, want dat is wat de Heilige Geest ook doet. Hij laat niet alleen zien hem die wij doorstoken hebben. En nog een keer, over die uitdrukking is nog meer te zeggen. Ik hoop daar bij leven en welzijn volgende week op terug te komen. Maar we gaan nu eerst door naar het hartverbrekende werk van de Heilige Geest. Wat zegt onze tekst nog meer, vers 10? En zij zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Laten we het gewoon maar eens vragen aan Zacharia en aan Gods woord zelf. Wat gebeurt er nu als de Heilige Geest gaat werken in het hart van zondige mensen? Wat gebeurt er nu als hij hen de ogen gaat openen voor wat ze nog nooit eerder gezien hadden? Voor het feit dat ze hem doorstoken hebben. Weet u wat er dan gebeurt, zegt Gods woord? Dan wordt mijn hart verbroken. Dan komt er een diep verdriet. Een verdriet waar onze tekst een paar dingen van zegt. Het eerste wat we kunnen lezen is inderdaad dat dat een heel diep verdriet is. Want Zacharia, hij tekent ons het beeld van een vader en een moeder die maar één kindje hebben gekregen. Een jongetje. En dan sterft dat jongetje. En wie zal het beschrijven? Hoe diep het verdriet is in het vaderhart en het moederhart. Wel, zegt Zacharia, ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. Zo'n diep verdriet. Of nog een ander beeld, een vader en een moeder met enkele kinderen, maar hun oudste jongen sterft. Nog een keer, wat een verdriet, wat een diep verdriet, niet in woorden uit te drukken. En ze zullen over hem bitter kermen, gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. Een diep verdriet. Moet het dan een diep verdriet zijn, dominee? Is dat niet voorwaardelijk? Het zou voorwaardelijk zijn als u er de zaligheid mee moest betalen. Dat zou voorwaardelijk zijn als u daarmee een toegangsplaats aan het heilig avondmaal moest verdienen. Maar zo spreekt onze tekst er niet over. Onze tekst spreekt over een diep verdriet dat door de Heilige Geest gewerkt wordt. En als u dat diepe verdriet nu niet kent, wat let u, zou ik bijna zeggen, om de Heilige Geest te gaan vragen? Werkt u dat ook in mijn hart en in mijn leven? Want het is wel kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest dat als hij een zondaar laat zien op een gekruisigde Christus en op zijn eigen zondeschuld, het hart verbroken wordt en er een diep verdriet komt. Er is nog iets wat er gezegd wordt in de omgeving van onze tekst over dat verdriet. U leest ook in vers 11. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. En dan vergelijkt Zacharia de rouwklacht met de rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Dat is de geschiedenis, we hebben daar zo'n 2 jaar geleden over nagedacht in de prediking van de dood van koning Josia. En u weet wellicht nog, koning Josia was een koning die het goede zocht voor zijn volk. Voor Juda en voor Jeruzalem. En toen sneuvelde hij in de strijd tegen Egypte. Eigenlijk menselijk gesproken door zijn eigen dwaasheid. Toch ook op Gods tijd. Maar toen kwam er in heel Juda en in heel Jeruzalem een groot verdriet. Gans Juda en gans Jeruzalem weende. Staat er in 2 Kronieken 35. En nu zegt Zacharia, als de Heilige Geest zal komen en als hij krachtig zal werken, dan zal de rouwklagen groot zijn. Dat betekent, er zullen er velen zijn die rouwklagen over deze dingen. Die rouwklagen omdat ze oog in oog staan met een lijdende, een stervende Christus. Omdat ze ontdekt worden aan het feit dat Christus moest sterven vanwege hun zonde en vanwege hun schuld. Die rouwklagen zal groot zijn. Weet u wat dat betekent? Dat betekent in het licht van de profetieën van Zacharia ook. En allereerst, er zullen er velen zijn onder het volk van Israël, onder het volk van de Joden, die zo zullen zien op Christus. En van wie het hart zo verbroken zal worden, laat dat ook ons gebed zijn. Maar dan toch ook breder. Ze zullen er niet alleen zijn uit het volk van de Joden, maar ze zullen er ook zijn uit de heidenen, velen. Kijk gemeente, dat is ook iets waar we om bidden mogen en naar uitzien mogen. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren. Misschien dat u wel had gedacht, als de Heilige Geest gaat werken, dan doet hij andere dingen. Dan raken mensen in vervoering, dan steken ze hun handen in de lucht en dan kijken ze naar omhoog. Dan komt er iets hemels op hun gelaat. Maar de tekst van vanmorgen zegt, als de Heilige Geest gaat werken, brengt hij mensen in de schuld. in de diepte. Oog in oog met een gekruisigde Christus in het licht van mijn eigen zondeschuld. En mijn hart wordt eronder verbroken. Diep verdriet, een groot verdriet. Nog één kenmerk vanuit onze tekst. Een persoonlijk verdriet. Want er staat wel 11 keer in het tweede gedeelte van hoofdstuk 12 het woordje bijzonder. Elk geslacht zal rouwklagen bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder. Hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Nathan bijzonder. Enzovoort. Dat wil zeggen, het verdriet waar het hier over gaat is ook een heel persoonlijk verdriet. Dat is niet een emotie waarin de ene mens de andere een stukje meeneemt. Dat kan ook wel eens gebeuren. Dat de een wat op de ander inpraat, dat er wat emotie komt. Dat een ander zomaar wat tranen laat. Als je moe bent, u moet daar ook maar heel nuchter mee zijn. Als u moe bent, als het 's avonds erg laat is of diep in de nacht. Dan is een mens ook emotioneler dan 's ochtends vroeg in de morgen. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt bedoeld een persoonlijk verdriet. Ik deed hem al die jammeren aan. Een verdriet waarin de Heilige Geest een zondaar heel persoonlijk leidt. En dat is dan ook een vraag in het licht van de voorbereiding. Kent u iets van dat verdriet? Van dat verbroken hart? Van die verslagen geest. Van dat verdriet dat de Bijbel ook aanduidt als een droefheid naar God. Iemand die heel leerzaam heeft geschreven, en ik geef u dat zomaar even puntsgewijs wat door. Iemand die heel leerzaam heeft geschreven over dit verdriet is een dominee die vele jaren in deze stad gestaan heeft, Wilhelmus Abrakel, de man van de redelijke godsdienst. Als u zijn boek thuis hebt, moet u het nog maar eens nazoeken. In hoofdstuk 33 schrijft hij over het Bijbelse verdriet dat door de Heilige Geest gewerkt wordt. En dan zegt Brakel, en dat is allemaal Bijbels, het is ook allemaal, dat geloof ik, vaste ondervinding van Gods kind. Dat is een verdriet dat voor Gods aangezicht beleefd wordt. Het is een verdriet over zonde tegen God en tegen Christus. Het is een verdriet niet alleen over de gevolgen van de zonde. Als een zonde bijvoorbeeld openbaar gekomen is. Maar ook over de zonde zelf. En over het feit dat die zonde God van zijn eer berooft. Het is een verdriet niet alleen over zonde die ik doe, maar ook zonde die ik denk. En dingen die ik nalaat. Het is een verdriet niet alleen over het feit dat ik gezondigd heb, maar juist ook over het feit dat die zonde scheiding maakt tussen God en tussen mijn ziel. En dat de zonde mij berooft van de gemeenschap met God. En daar moet u eens goed over nadenken, ook de avondmaalgangers. Het is een verdriet, zegt Brakel, dit door de Heilige Geest gewerkte verdriet, waar een zondaar niet maar zo snel mogelijk van af probeert te komen. Maar wat hij juist voor Gods aangezicht zoekt te vermeerderen en zoekt te verdiepen. Zo spraken onze vaderen over deze dingen, maar u vindt het precies zo ook terug in de psalmen. Deze omgang met het werk van Gods geest. Wel, gemeente, dat is iets van de dingen waar het in onze tekst over gaat. De Heilige Geest, hij opent het oog, hij verbreekt het hart, maar En dat is dan ook het derde. En dat hoort er ook bij. Dat schrijft Brakel ook wel. De Heilige Geest gaat een zondaar in dat verdriet wel op een bepaalde plaats brengen. En wat is die plaats? Is die plaats de somberheid, de teneergeslagenheid, de wanhoop? Nee, daar brengt de Heilige Geest niet. Ik zeg niet dat een kind van God nooit wanhopig kan zijn. Dat kan wel, ook door psychische redenen. Maar de Heilige Geest gaat een mens met dat geopende oog voor een gekruisigde Christus en voor zijn zondeschuld, met dat verbroken hart dat treurt vanwege de zonde, hij gaat zo'n mens uitdrijven tot God. Hij verwekt, derde en laatste gedachte, het gebed. En dan keren we terug, ik had het u al gezegd, naar die wonderlijke naam van de Heilige Geest. Dat is ook een naam, die moet u ook in uw gedachten eens meenemen. Prachtige naam, Geest der Genade en der Gebeden. Daar liggen drie dingen in. En dat is dan wat nog in onze derde gedachte naar voren komt. Weet u, daar ligt om te beginnen in, en dan zet ik een dikke streep onder dat woord gebeden. Daar ligt in dat de Heilige Geest het gebed gaat werken in het hart van een ontdekte zondaar. Als ik zie wie ik ben voor God en als ik zie wat ik gedaan heb, als ik zie dat het mijn zonden zijn die Christus aan het kruis genageld hebben, dan gaat de Heilige Geest ook werken, een gebed in mijn hart. Letterlijk staat er in het Hebreeuws een smeking, een smeekgebed. Dan kom ik op de knieën, dan vouw ik mijn handen, dan sluit ik mijn ogen, dan buig ik mijn hoofd en dan bid ik: Heere, wees mij de zondaar, de vijand van u, toch genadig om Christus wil. Dan komt er een verblijven aan de troon van Gods genade. Dat zal er ook in het leven van de ware avondmaalganger in een week van voorbereiding toch weer moeten zijn. En het zal er toch ook zijn dat u door de Heilige Geest geleid tot dat gebed gebracht wordt. En boven dat smeekgebed, dat gebed van de tollenaar, komt een kind van God ook nooit uit. Natuurlijk, als hij mag zien iets door Gods genade verder geleid, als hij iets mag zien van het wonder van de vergeving van de zonde, als hij mag zien iets van dat wonder dat de Heere zegt: ik heb al uw zonden in de diepte der zee geworpen. Oh, dan is er blijdschap, dan is er vreugde. Dan zijn er ook de tijden dat u het ondervindt bij uzelf, de Heere. Hij vindt geen zonde meer in zijn Jacob en geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Dan mag de blijdschap en vreugde zijn, maar er zullen ook weer de tijden zijn van dat tollenaarsgebed. Als u dat helemaal overgroeit, gemeente, ach, dan ben u in een stand van het geestelijke leven waar ik in ieder geval nooit gekomen ben. En dan wil ik mezelf de maat niet stellen, absoluut niet. De minste staat vanmorgen hier op de kansel. Maar dan zou ik u toch wel willen zeggen: wat doet u dan nog met dat zondaarsgebed? En wat doet u dan nog met dat gebed dat Christus zijn discipelen dagelijks op de lippen legt? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Smeekgebed. Ja, en dan ook een streep onder dat woord genade. De geest der gebeden, die het gebed verwekt. En wat is dat voor een gebed? Welsprekend? Wel nee. Juist als de nood gevoeld wordt. Juist als u iets van de schuld van uw zonde ziet. Juist als u het bij vernieuwing en bij verdieping ziet, dat u het was die Christus hebt gekruisigd. Dan zullen het misschien soms maar zuchten zijn. Heere, wat ben ik voor een mens. Dat u nog naar mij wil horen. Dat ik nog tot u mag bidden. Oh, dan zult u zichzelf verfoeien, maar dan blijven er geen mooie woorden en geen grote volzinnen over. dan buigt een mens in stof en as. Maar dan ook de geest der genade. Onze kanttekening zegt dat zo prachtig. Dat is de Heilige Geest die de uitverkorenen betuigt dat God hun genadig wil zijn. En hij verwekt hen tot het gebed en tot smekingen, zodat zij God om genade en vergeving van hun zonde bidden. Ziet u, daar hebt u het. Maar dan komt er ook iets van zicht, of misschien wel veel zicht, op de genade die er bij de Heere is. En daarom komt er ook een geloofsuitgang. Aan de ene kant de nood die drijft en die drukt, maar aan de andere kant ook de genade van God die trekt. En dat is de genade van God in wie anders dan in de Heere Jezus Christus. In diegene die zich wilde laten doorsteken. Dan gaat de Heilige Geest het u laten zien. Er is in Christus zaligheid. Er is in Christus een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En al is het dan dat uw hart u aanklaagt, dat u tegen al Gods geboden gezondigd heeft en geen daarvan gehouden, dan zult u met die schuld toch niet kunnen nalaten om tot hem uit te gaan. Om naar die steeds opwellende fontein die tegen alle zonde en tegen alle onreinheid geopend is te gaan en om reiniging te vragen. Dan pleit u op het bloed van Christus. Dan pleit u op de genade van Christus. Want de Heilige Geest is een geest der gebeden, maar ook een geest der genade. Dan komt er toch een geloofsuitgang tot Christus. Al is het misschien zo dat u hem door de nevels ziet, door de wolken ziet, door de tralies ziet, om het met een Bijbels beeld uit het Hooglied te zeggen. Dat hij zich nog van verre houdt. Dat u soms maar een glimp van hem kunt opvangen. Maar toch, u mocht iets van hem zien. En van de genade die er in Christus ook voor zo'n schuldige zondaar als u is. En het geloof gaat, al kunt u het misschien niet eens voor geloof houden, omdat het zo zwak is en zo aangevochten is, toch tot hem uit. Wel, gemeente, dat is iets van wat onze tekst van vanmorgen ons zegt. De Heilige Geest opent het oog, verbreekt het hart, verwekt het gelovige gebed. En de Heere geven dat we ons in deze week van voorbereiding eerlijk voor Gods aangezicht zullen onderzoeken. Als we een kerkelijk recht hebben ontvangen om deel te nemen aan het heilige avondmaal, al is een kerkelijk recht niet voldoende, maar zullen we weet moeten hebben van deze dingen, van dit werk van de Heilige Geest. En wanneer het dan zo zou zijn dat deze dingen in ons leven ontbreken, laat het dan toch niet zo zijn dat u ter linker of ter rechterzijde voortgaat zonder deze dingen. Laat het dan toch niet zo zijn dat u onverschillig doorgaat, of dat u op een valse manier passief en lijdelijk doorgaat en dat u het zegt: ik ken het niet, het is niet voor mij. Maar laat het zo zijn dat u biddend smeekt om dit werk van de geest der genade en der gebeden. Die naam wil ook zeggen, en dat is het derde en het laatste, dat hij komt vanuit genade. Nog nooit heeft God de Heilige Geest geschonken aan een mens die het verdiend had. Het was altijd aan onwaardige zondaren. En laat het uw gebed zijn: Heere, schenk uw geest ook aan mij. En laat hem werken in mijn hart en in mijn leven, zoals dit woord het zegt. wil u mij bijbels tot u bekeren. Maar laat het ook niet zo zijn dat u op een godsdienstige manier aan deze tekst voorbij gaat. Dat u misschien nog op zoek gaat naar een andere uitleg van deze tekst, waarbij het wat makkelijker gaat. Dat u uw eigen opvattingen over deze tekst nog eens naar voren brengt om de tekst te ontkrachten. Nee, laat het zo zijn dat deze tekst u in uw gemis brengt, u in de schuld brengt, maar u ook in het gebed brengt. En van de Heere laat afsmeken, Heere, wat ik niet heb, wat ik mis, dat hebt u wel beloofd in dit woord. Wil u het doen, Heere? Wil u uw woord gebruiken? Wil u mij laten zien, degene die ik doorstoken heb? En wil u mijn hart doorstoken, doorsteken met het zwaard van uw geest? En wil u mij geven dat ik in mijn zonde en mijn ellende tot u me ter genezing mag wenden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan ons aller hart. Gedenk ons in deze week van voorbereiding. Maar breng ons ook vanmiddag onder heel ander onderwijs vanuit uw woord weer samen. Vergeeft u al het gebrekkige, al het zondige van onze kant. Maar zegen uw woord en laat dat woord ons door het werk van uw geest mogen overtuigen. Overtuigen van wat wij missen van nature. Overtuigen van de noodzaak daarvan. Overtuigen van uw gewilligheid om het te geven. En werkt u het, Heere, opdat velen in kralingen hem zullen zien die zij doorstoken hebben. En dat velen met een verbroken hart en een verslagen geest mogen uitgaan in het gebed om uw genade, om uw vergeving en om door diezelfde geest gebracht te worden bij diegene van wie we volgende week hopen te horen dat wanneer een zondaar op hem ziet die hij doorstoken heeft, in hem alle zaligheid te vinden is. Heere, leid ons zo. Breng ons vanmiddag samen. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers, is de stotzang. 139, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.